onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw behoudt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op deze Israëlzondag willen we gaan zingen van Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En ook het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijden, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust. En wat verder volgt in de versen 1 en 3, Psalm 122.
Thank you.
Gemeente, stellen we ons nu onder de tucht van Gods heilige wet en luisteren naar de samenvatting daarvan, door Christus gegeven, waarna we gaan zingen van Psalm 115. En daarvan het vijfde vers: maar Israël, vertrouw gij op de Heere. Hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer. Hun schild dat nooit zal wijken. En wat verder volgt in het vijfde vers van Psalm 115. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit de diensthuizen uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, dus Gods, niet ijdelijk, niet op een leegachtige manier gebruiken. Want de Heere die zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. En de Heere Jezus Christus, die deze wet volkomen vervuld heeft, vatte deze samen in twee geboden. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En de tweede, aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelfen. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we willen de Heer gaan vragen om zijn zegen. En in de voorbeden gedenken we ook aan de Heer en mevrouw Van der Plas. Van de Schouw 24, de Haringsveld Giessendam. Zij mochten gisteren 40 jaar getrouwd zijn. We denken ook aan Leo en Marinka de Ruiter van de Reepijzer 5, de Haringsveld Giessendam. Ze werden afgelopen dinsdag verblijd met de geboorte van een zoon. Met de namen Joël Dick Cornelis. En zijn roepnaam is Joël. Marinka en Joël die verblijven nog in het ziekenhuis. Ook denken we aan Matthijs de Munnik en Hanna Eversen, die dinsdag hopen te trouwen. We denken aan mevrouw Ans Bezemer van de Beukmolen 46 in Papendrecht. Ze is vanwege een herseninfarct opgenomen in het ASZ Dordrecht. Ook denken we aan mevrouw Blokland van de Adriaan Volkersingel 1A te Sliedrecht. Zij moet komende dinsdag een heupoperatie ondergaan. De families Furster de Vos en de families Van de Hoef de Vos willen we ook opdragen. Bij wie een vader ernstig ziek is en komende woensdag geopereerd zal gaan worden. Als vanzelf willen we ook in de voorbeden stilstaan bij het volk Israël. Op deze zondag denken we aan geheel Israël en in het bijzonder het Joodse volk aldaar. Gemeente, laat ons de Heere samen bidden. Getrouwe God in de hemel, we mogen uw aangezicht ook vanmorgen in dankbaarheid zoeken. In dankbaarheid dat u deze dag nog geeft. Een week ligt achter ons en in ieder van ons heeft zo zijn of haar bezigheden gehad. We zijn wellicht druk geweest en bezet. En dan geeft u ons vandaag weer die dag. Die dag die in het bijzonder voor u en uw dienst is apart gezet. Een dag om in het bijzonder met de dingen van u en uw koninkrijk ook bezet. Ja, druk te zijn. En we danken u ook moedig dat de deuren van deze plaats dan weer geopend stonden. Dat alles in gereedheid gebracht is, dat het woord hier ook geopend mag zijn. En dat uw stem ook in deze dienst al doorklinken mocht. U stelde ons uw heilige wet al voor. En u heeft ons laten zien wie u bent in al uw macht en majesteit, in al uw recht en gerechtigheid. En dit is wat u van ons eist, dit is hetgeen wat u van ons vraagt. En als onze schepper heeft u er alle recht op dat we het u ook zouden geven. Maar u heeft ons ook laten zien hoe u dan gediend wil worden. Hoe we ons dan voor u hebben te buigen. En hoe we dan ook naar u hebben te luisteren. Niet vanuit een dwang. Maar u heeft het ons laten zien dat u ons lief heeft. Degene die u lief hebben. En uw geboden onderhouden. Niet omdat het moet. Maar omdat het is vanuit de liefde. Ik verlang in het spoor van de meester te gaan, omdat ik de meester heb lief gekregen. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En heren, dat is toch ook de reden dat we hier deze morgen zijn samengebracht. Ook in deze eredienst om u de eer te geven die u toekomt. Opdat we ons in u zouden verblijden. Opdat we uw grote naam zouden eren. En de lof zouden brengen. Want u bent het waard dat iedereen zich voor u buigt. Dat de jongens en meisjes onder ons en de ouderen en de jongeren, de oudsten hier en ook thuis, die met ons verbonden zijn. Dat ze zich mogen verblijden over uw grote werken in uw zoon. En dan weet u hoe wij soms zijn gestemd. Dan kunnen onze hoofden wel eens naar beneden zijn gericht. Ons hart kan somber gestemd zijn. We kunnen met zorg vervuld zijn. Maar wilt u ons dan ook deze dienst boven al die dingen van ons maar uittillen? En doe ons voor het eerst of opnieuw maar zien op het werk van uw Zoon. In wie u alles schenkt wat tot uw eer en onze zaligheid nodig is. Dat we voor het eerst of opnieuw zullen leven bij dat wat u in hem schenkt. Dat onze hoofden weer opgeheven worden. En dat we het weer mogen zingen. Ja, dat we het weer mogen zien. Het kan voor mij. Er is een uitweg. Er is hoop en er is verwachting. Opdat het ons vanuit het woord weer wordt aangezegd. Zoals u het ons bevolen heeft ook om te doen. om de bekering en de vergeving van de zonden te verkondigen. Niet daarover te vertellen, maar om het namens u aan te zeggen voor een ieder die gelooft. Is er die vergeving? Is er dat heil? Voor de allerkleinste, voor de allergrootste. Is er de vergeving van alle zonden in het bloed van Jezus Christus? En wil God onze God van nabij zijn? Heren, we bidden dan ootmoedig van u, laat heel deze dienst daartoe dan ook gebruikt worden. En dat uw koninkrijk ook uitgebreid zal worden. Dat degene die dat leven met uw zoon nog missen. Ja, dat ze eraan ontdekt worden. Dat het in hun leven tot beweging gaat komen. Dat ze geen andere weg meer weten dan bij de zonde vandaan te vluchten naar hem. Die daar zit aan de rechterhand van u. Dat ze biddend hun toevlucht zullen nemen en hun schuld voor uw aangezicht zullen belijden. Ja, en dan is er toch die verwachting bij u vandaan. Dat u hen zult aanzien. Dat heeft u toch in uw woord ook toegezegd. Dat zij die u aanroepen in de nood, dat ze uw gunst ook oneindig groot zullen opmerken. Ja, dat er toch bij u niet alleen vergeving in het verleden was, maar dat er bij u vergeving is, ook vandaag weer, om dan ook die vergeving van u te ontvangen, die u mild wil geven, uit enkel genade. O Heere, we danken u dat er bij ons vandaan niets aan toegevoegd hoeft te worden, maar dat u het alles volbrengt in hem, door de werking van uw geest in ons hart en in ons leven. En dan dragen we elkaar ook aan u op zoals we hier zitten. U kent de gemeente, u kent een ieder persoonlijk. U weet van alle omstandigheden af. De hoogte, de diepte, er is niets voor u onbekend. Maar we dragen zo ook die wereldwijde kerk aan u op. Allen die daar ook deze dag zijn samengeroepen rondom uw woord. De een onder een boom, de ander onder een stel golfplaten. Weer een ander ergens in een grot of in een thuisgemeente. Met twee of drie samengekomen om daar uw naam ootmoedig te eren. Heren, zie naar die wereldwijde kerk om. In bijzonder naar hen die verdrukt en vervolgd worden. We vragen uw zegen, uw milde zegen, ook voor hen die zijn uitgezonden om het evangelie over de wereld te verspreiden. We bidden voor Marijke van der Plaat, de pastor André in Suriname, die ook namens onze kerk daar hun werk mogen houden. Heren, wilt u daar ook zijn met de gemeenten in Powaka en Filippusdorp? Wilt u uw zegen daar bereiden, de gemeenten ook vasthouden en gronden op het woord? En hun arbeid voorspoedig maken in u. We dragen de kerk in Malawi aan u op. Wilt u zijn met hen die zijn uitgegaan en uit zullen gaan om het woord te verkondigen. De predikanten en de ouderlingen. Vervul ze met uw geest en leid hen in uw waarheid. We bidden u voor hen die op andere plaatsen hun werk mogen hebben. Sommigen kunnen niet eens met hun naam worden genoemd, maar ze zijn uitgezonden. Om daar ook in plaatsen die nog niet geopend zijn om vrij het evangelie te verkondigen, daar het evangelie te brengen. U weet van hun arbeid af. U weet wat ze daar ook nodig hebben. Draagt u er uw zorg in. Dan bidden we ook voor die andere zendingsvelden waar we naartoe hopen te gaan. Zambia, Oeganda, al die andere plekken. Heren. Draagt u er uw zorg in. We vragen uw zegen ook voor het werk onder Israël. Juist vandaag mogen we dit volk aan u opdragen. Dat volk waar u zichzelf aan verbonden heeft. Waar u zichzelf ook aan verbonden houdt. Omdat uw beloften niet ingetrokken zullen worden. Omdat u de getrouwe bent. U weet van alles af wat er zich daar afspeelt. Van de verdrukkingen, u weet van de dreigingen, u weet van alle omstandigheden. En heren, wij doorgronden zoveel niet. En er zijn zoveel geluiden en geruchten, en de een die weet er dit van, en een ander die zegt er ook dat weer over. Maar u weet hoe alle dingen liggen, en we vragen u ootmoedig, schenkt u daar Uw vrede, waarom gezongen werd. Die vrede daar in Jeruzalem. Dat mensen hun wapens zullen neerleggen. En de raketten worden afgesloten en worden ontmanteld. Maar we bidden eigenlijk nog veel meer om die andere vrede. Die vrede in uw Zoon. Heere, geef dat die erkenning daar al meer zal zijn. Dat Hij is de Christus, de Zoon van de levende God. En Heere, daar waar dat toch gebeurt, waar zondaren, aan welke zijde van de grenzen dan ook, voor u gaan buigen. Daar is toch vrede te verwachten, ook naar elkaar toe. Dan leggen we de wapens toch neer, maar dan gaan we toch ook schuld belijden. Voor u en voor elkaar. Dan moeten we toch zeggen, ik heb het niet goed gedaan. Het was verkeerd hoe we gehandeld hebben. Ik heb bloed aan mijn handen. Heere, schenkt u vergeving. En dan is er toch de reiniging bij u. We vragen om die vrede daar, maar op al die strijdvelden en strijdperken in deze wereld. U weet wat nodig is. Schenk daar genade en verandering. En Heere, zo komen we al dichter bij huis. En bidden voor de gemeente al hier. Al die namen die zijn genoemd. Er is dankbaarheid bij het koster, echt waar. Als daar ook een huwelijksjubileum mocht worden meegemaakt. 40 jaar getrouwd. We zeggen uw naam ootmoedig dank voor al die zorg die u in die jaren ook aan hen heeft willen besteden. Voor en tegenspoed, vreugde en diepte. Er zijn stormen geweest en u heeft in al die dingen zorg gedragen. Steeds weer opnieuw. En dan mogen ze nog dienen, ook hier in uw huis. En we bidden van u. Stel hen tot een rijke zegen met al degenen die hen lief en dierbaar zijn. Dat ze zo in dit alles ook zich getrouw mogen weten in uw dienst. En dat u naar hen omziet. En dat ze zo met al hun gebreken geen andere weg weten dan te schuilen bij u, o Heere Jezus Christus. Er is dankbaarheid bij Leo en Marinka als daar een zoon ontvangen mocht worden, Joël. U heeft zorg gedragen, ook in de achterliggende periode die niet eenvoudig geweest zal zijn. Ze verblijven nog samen in het ziekenhuis. U heeft zorg gedragen, gegeven, gespaard, bewaard. Mogen ze ook spoedig weer thuiskomen, hersteld en beschermd onder uw handen. En geef dat die kleine knul in uw dienst ook opgroeien mag. En dat hij zijn naam eer mag aandoen in leren en in leven. Dat door alles heen mag klinken. De Heere is God. En niet alleen van de anderen, maar ook de mijne. Heere, geeft u zo wat nodig is in de opvoeding van deze twee ouders. We bidden u ook voor Matthijs en Hanna, die in de komende weken hun huwelijk hopen bevestigd te zien worden. In het huwelijk ook hopen te treden. Wees u ze nabij in alles wat ze meemaken. Ze hebben elkaar uit uw hand ontvangen. U heeft hun levenspaden doen kruisen. Er ontstond de liefde en nu mogen ze samen hun levenspad vervolgen. Mag het in afhankelijkheid ook van u zijn. Schenk hen met allen die hen lief zijn een goede en gezegende dag uit uw hand. Ziet u naar hen om. We bidden ook voor mevrouw Bezemer, Ans, Heer, u weet wat ze nodig heeft. U weet wat ze in het ziekenhuis niet missen kan. En eerder heeft u toch in haar leven ook er blijk van gegeven om te zien en zorg te dragen. Dan kunnen wij wel eens verward zijn. Dan kan het wel eens moeilijk zijn, maar dat wat bij u vandaan vast ligt, dat blijft toch vast liggen. Daar komt u toch ook niet meer op terug, in die zin dat u uw handen ervan aftrekt. Heere, maak zo uw naam groot en draagt u uw zorg en geeft dat er een gezegend herstel zijn mag. Dat bidden we ook voor mevrouw Blokland die in operatie gaat. Meemaken als u dat geeft. Wil haar door de operatie heen dragen en sparen en bewaren. En dat geldt ook voor de vader van de families Fürster en van de Hoef. Als daar ook een zorgwekkende operatie staat te wachten. Als daar gevreesd wordt voor hetgeen wat gebeuren moet en het moet gebeuren. En als het ook de angsten zijn, hoe zal het alles gaan verlopen? Zal die er doorheen gaan komen? O Heer, geef dat ze hun vader en hun schoonvader, dat ze hem niet los zullen hoeven te laten. Maar dat ze hem over mogen dragen, niet in de handen van de doktoren, maar in uw handen. En dat hij zich in die handen ook veilig weten mag. geborgen en beschut en bewaard uw naam ter eer. Want hoe het gaan zal dan, dan mag het ook zijn, het ga zo gij het wil. Heere, mag er dan uitzicht zijn, hoop en verwachting, want dan kan het. Dan kan die weg worden meegemaakt. Dan mag het zijn. Ik ga in het spoor dat hij me wijst. En mijn tijden, die zijn in uw hand. Heren, zo vragen we veel. Voor hier, om aandacht en een opmerkzaam hart. Om genade en ontferming. Uw beschermde muur ook rondom ons heen. Beschermende muur. Opdat de duivel met zijn pijlen ons niet raken zal. Verheerlijk uzelf, uw naam ter eer om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, we willen met elkaar gaan lezen uit het Bijbelboek Jeremia deze morgen, hoofdstuk 18. We lezen met elkaar Jeremia en daarvan het 18e hoofdstuk. De versen 1 tot en met vers 17. Jeremia 18, de verse 1 tot en met 17. En het woord van God komt daar als volgt tot ons. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende. Maak u op en ga af in het huis van de pottenbak. En aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. En zo ging ik af in het huis van de pottenbakker. En zie, hij maakte een werk op de schijven. En het vat, de pot die hij maakte, werd verdorven als leem, als klei in de hand van de pottenbakker. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen van de pottenbakker om te maken. En toen geschiedde het woord van de Heere tot mij, zeggende, zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis van Israël, spreekt de Heere. Zie gelijk leem in de hand van de pottenbakker, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis van Israël. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en dat ik het zal afbreken en dat ik het zal verdoen. Maar indien datzelfde volk over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht had te doen. En ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en dat ik het zal planten. Maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede, met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Nu dan, spreek tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, zeggende, alzo zegt de Heer, zie, ik formeer een kwaad tegen uw lieden en ik denk tegen uw lieden een gedachte. En zo bekeert u nu een ieder van zijn boze weg en maakt uw wegen en uw handelingen goed. Doch zij zeggen, het is buiten hoop. Maar wij zullen naar onze gedachten wandelen en we zullen doen in ieder naar het goeddunken van zijn boos hart. Daarom zo zegt de Heere, vraag nu onder de heidenen, wie heeft al zulks gehoord? De jonkvrouw van Israël doet een zeer afschuwelijke zaak. Zal men ook om een rotsteen van het veld verlaten, de sneeuw van Libanon? Zullen ook de vreemde koude vlietende wateren verlaten worden? Nochtans heeft mijn volk mijner vergeten. Ze roken der ijdelheid, want ze hebben hen doen aanstoten op hun wegen, op de oude paden, of dat ze mochten wandelen in stegen van een weg die niet opgehoogd is, om hun land te stellen tot een ontzetting, tot eeuwige aanfluitingen. En al wie daar voorbij gaat, zal zich ontzetten en met zijn hoofd schudden. Als een oostenwind zal ik hen verstrooien voor het aangezicht van de vijand. Ik zal hun de nek en niet het aangezicht laten zien ten dagen van hun verderf. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods woord, Jeremia hoofdstuk 18. En de tekst voor de prediking vindt u in het 6e vers ook van dit gedeelte. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis van Israël, spreekt de Heere. Zie gelijk leem in het hand van de pottenbakker. Alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis van Israël. Amen. Als voorbereiding op die prediking willen wij met elkaar gaan zingen van Psalm 87. En daarvan de versen 1, 3 en 4. Psalm 87, het eerste vers, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. Het derde vers, de Filistijn, de Tyriër en de Moren, die zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. En daarvan ook het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87, 1, 3 en 4. En er zijn nog namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Allereerst aangaande de collecten. Er zijn er drie. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en het pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde collecte is bestemd voor het werk onder het Joodse volk in Israël. Thuis kunt u de gave digitaal overmaken. En alle collecten die worden u van harte aanbevolen. Vanmiddag dan begint de dienst niet om 6 uur, zoals u gewend bent, maar om 4 uur. Voorganger is dominee Buis uit Elspeet. En in verband met deze aanvangstijd is er vanmiddag geen zondagschool. Woensdagavond is er om 7:45 een bijbellezing. Voorganger is dominee Bijl, u en jij wordt van harte uitgenodigd. De huwelijksdienst van Matthijs de Munnik en Hanna Eversen vindt plaats komende donderdag om 11 uur in ons eigen kerkgebouw. Dominee Bakker hoopt de dienst te leiden en u wordt uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. En op zondag 20 oktober zal tijdens de morgendienst de heilige doop worden bediend. En in verband hiermee is er op donderdag 10 oktober doopzitting om 8:30 in de consistoriekamer. Beide ouders worden verwacht en hen wordt verzocht het trouwboekje mee te nemen. Nou, voor al die data en tijden geldt zo de Heere dat wil. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Dan gaan we nu zingen Psalm 87, 1, 3 en 4. Gemeente, zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking, die vindt u hier in Jeremia 18, daarvan het zesde vers. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis van Israël, spreekt de Heere. Zie gelijk leem in de hand van de pottenbakker, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis van Israël. Boven de prediking, deze morgen hebben we staan Israël als klei in de hand van de pottenbakker. Twee gedachten. In de eerste plaats wat de pottenbakker wil. En in de tweede plaats wat de pottenbakker doet. Twee eenvoudige gedachten. Wat de pottenbakker wil en wat de pottenbakker doet. Israël als klei in de hand van de pottenbakker. Gemeente. Ik denk dat de meesten van ons wel eens, op welk moment dan ook, misschien tijdens een vakantie of op een ander moment, wel eens in de werkplaats van een pottenbakker zijn geweest. En de jongens en meisjes die daar wel eens binnen zijn gekomen, die weten meteen hoe het er daaruit ziet. Je ziet allerlei potten, kruiken, vazen staan. De een groot, de ander klein. De een heeft mooie handvaten om zo'n pot aan vast te kunnen pakken. En een ander heeft dat weer niet. En de een heeft een prachtig schenktuitje waar je wat water uit kunt schenken bijvoorbeeld. Nou, in zo'n werkplaats is van alles te zien. Maar hoe verschillend al die vazen, kruiken en potten ook zijn die je daar allemaal kunt zien. Ze zijn allemaal het werk van dezelfde pottenbakker. En ze zijn ook allemaal gemaakt van eenzelfde soort van klei. Ja, want zo werkt zo'n pottenbakker. Uit een grote homp wordt een stukje klei afgesneden. Ploep, hè, en daar wordt dan vervolgens een kruik van gemaakt. En uit een ander stuk van diezelfde homp van klei maakt de pottenbakker op zijn twee draaiende schijven een mooie pot bijvoorbeeld. Of een vaas, of noem het maar op. Met dezelfde klei kan een pottenbakker heel veel verschillende, mooie, minder mooie, maar verschillende dingen maken. Klein, groot, lang, dun, breed, noem het maar op. Iemand die ook wel eens naar een pottenbakkerswerkplaats toe moest gaan, is de profeet Jeremia. Nou, in zijn tijd, zo rond 550 voor Christus, waren er heel wat pottenbakkers in zijn omgeving te vinden. En hij moet naar een werkplaats toe. Nee, hij wordt er niet op uitgestuurd door zijn vrouw, want hij is niet getrouwd. Hij wordt ook niet door zijn ouders erop uitgestuurd. Niemand minder dan God de Heer, zijn hemelse zender, geeft hem de opdracht om naar een pottenbakkerwerkplaats te gaan. Nee, niet om daar een mooie kruik te kopen. Dat zou hij later wel gaan doen, dat leest u in hoofdstuk 19. Maar nu moet Jeremia alleen maar kijken naar wat hij daar in die werkplaats ziet gebeuren. En God zegt vervolgens, als je daar gekeken hebt, Jeremia, dan zal ik tot je gaan spreken. Ja, dan zegt Jeremia niet, moet ik nou naar een werkplaats toe? Dat is zo'n onlogische plek om naartoe te gaan. Is dat nou allemaal wel, is dat nou wel nodig? Nee, die profeet die sputtert niet tegen, die luistert heel eenvoudig naar de stem van zijn zender. Hij laat zich leiden en gaat naar dat atelier toe. En als hij daar in de werkplaats komt, dan ziet hij hoe de pottenbakker net bezig is met leem, een stuk klei. Ja, als Jeremia goed kijkt naar die klei, dan ziet hij wel, ja, er is eigenlijk niet zo heel veel moois in op te merken. Het is eigenlijk ook maar een vormeloze homp. Je hebt er eigenlijk niks aan als je het zo bekijkt. Er zit geen mooiigheid, geen fraaiigheid in. Maar dat wordt anders zodra de pottenbakker met dat werk begint. Jeremia ziet hoe de beste man de klei heeft neergelegd op een ronddraaiende schijf en bezig is om de klei zo met twee handen te bewerken. Er wordt wel wat water zo her en der toegevoegd om de klei vochtig en kneedbaar te krijgen. Er wordt hier wat geduwd en daar wordt er wat gedrukt. En warempel, al snel begint uit die vormeloze, levenloze homp klei een mooi gevormde pot te ontstaan. Dat is indrukwekkend om te zien. En het is heel kunstig hoe zo'n pottenbakker ermee bezig is, hè? Kneden, duwen. Dat belooft een prachtige pot te gaan worden. Maar dan gaat het ineens mis. Jeremia ziet hoe de klei ineens tussen de vingers van de pottenbakker begint door te glippen. Waardoor heel die pot die zo mooi gevormd werd, van het een op het andere moment helemaal wordt misvormd. Van die mooi gevormde pot blijft ook niets meer over. De pottenbakker die moet zijn draaischijf stoppen. Her en der, je kunt het je zomaar indenken, liggen misschien wat flarden klei. Maar van dat mooie, van dat kunstig geboetseerde, nee, daar is niks meer terug te vinden. En Jeremia ziet het wel. En wat gebeurt er dan? Hoort hij daar die pottenbakker mompelen? Mopperen. Bah. Mislukt. En pakt hij die klei dan vervolgens op om een beetje bij elkaar te rapen en er een hoop van te maken. En dan gooit je dat dan vervolgens in de hoek van zijn werkplaats neer. Daar heb je ook niks aan dat klei. Om vervolgens een nieuw stuk klei af te gaan snijden en daar dan weer mee verder te gaan. Nee. Nee, die pottenbakker die gebruikt die klei die hij even in zijn handen had gehad. Gebruikt hij weer opnieuw. En hij begint weer opnieuw met boetseren. En hij gaat ermee door totdat de pot nu wel helemaal klaar is. Zoals de pottenbakker dat ook bedoeld heeft. Zo staat het er ook heel nadrukkelijk in vers 4. Hij maakte een vat, hij maakte een pot zoals het recht was in de ogen van de pottenbakker om te maken. De pottenbakker had een bepaald beeld bij wat hij wilde. Hoe die pot eruit moest komen te zien. En hij gaat door met dat boetseren totdat hij eindelijk ziet wat hij in zijn gedachten al had bedacht. Zo moet hij eruit komen te zien. En pas als dat zover is, dan stopt hij met zijn werk. Nou, Jeremia heeft het met zijn ogen gezien. Prachtig hoe dat gaat. Maar dan begint God tot hem te spreken. Zal ik u lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis van Israël? Jeremia hoort het. Zie gelijk leem in de hand van de pottenbakker, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis van Israël. Ja, Jeremia begrijpt het wel. Zoals nou die pottenbakker bepaalt wat er met die klei in zijn handen gaat gebeuren. Die klei heeft daar zelf geen keuze in. Die kan niet tegen de pottenbakker zeggen, zou u van mij een vaas willen maken? Of maakt u misschien van mij een klein theepotje? Nee, die klei doet niets, er zit helemaal geen leven in. Nee, het is de pottenbakker die bepaalt wat er met die klei gebeurt. En die bepaalt ook wanneer die klaar is met die klei. Zo zegt God, bepaal ik wat er met mijn volk, met mijn Israël gebeurt. Ik sta boven dit volk. In de versen 7 en 8 gaat de Heere dat nog wat duidelijker richting Jeremia maken. Daar laat God hem zien dat hij vrij is om over welk volk dan ook een oordeel uit te spreken. Daar ben ik vrij in om te zeggen wat ik wil, zegt God. En als ik een volk zeg dat het gestraft zal gaan worden, vanwege de zonde die dat volk bedrijft, dan ben ik er vrij in om dat te doen. Maar als zo'n volk zich vervolgens bekeert van het kwade, zegt God, van de ongerechtigheid, dan staat het mij ook vrij om op mijn woorden terug te komen. Om dan vergeving te geven. En om het kwaad weg te nemen. Het oordeel wat ik eerder had aangezegd wat gebeuren zou, dat oordeel dat zal vervolgens niet gaan plaatsvinden. En andersom ook. Als ik eerder heb gezegd naar een volk om te zullen zien. En mijn zegen aan dat volk te zullen verbinden. En dat volk gaat vervolgens tegen mij en mijn geboden in. En gaat andere wegen bewandelen. Ja, dan zegt God, dan ben ik er ook vrij in. Om mijn handen van dit volk af te halen. En om in plaats van met dit volk verder te gaan. Dit volk aan zichzelf over te laten. Om met dat volk te doen. Zoals nou die pottenbakker met dat eerste bouwwerk heeft gedaan. Het ging mis. En hij moest ermee stoppen. De draaischijven werden tot stilstand gebracht. Jeremia begrijpt wel. Kijk, het is natuurlijk een prachtig beeld daar in zo'n werkplaats. Er is van alles te zien. Maar Jeremia begrijpt wel hetgeen wat ik hier heb gezien. En hetgeen wat ik nu hier heb gehoord. Dat is een zwaar en aangrijpend woord. Want het gaat hier over mijn Israël, zegt God. Het gaat hier over dat verbondsvolk. Waar Jeremia ook deel van uitmaakt. En Jeremia begrijpt heel goed waarom God op deze manier spreekt. Want zoals nou zo'n pottenbakker zo'n stuk klei pakt. Dat klei waar je vieze handen van krijgt. Hè, als je op school klei krijgt om te boetseren. De klei waarvan je zegt, ja, het is helemaal niet mooi om te zien. Het is plakkerig, er zit geen leven in. Je slaat erop en dan wordt het plat. Maar er gebeurt vervolgens niks. Als je naar hem kijkt, wordt het niet mooier. Het gaat zich niet vormen. Er zit niks in klei. Zo had God eerder naar dat volk van Israël omgezien. Er was van dat volk niks te verwachten. Ik denk even aan Abraham. Die met zijn voorgeslacht de afgoden diende in Ur der Chaldeeën. Daar was niks van te verwachten. Maar in Gods genade had hij zich over Abraham ontfermd. Hij had als het ware dat geslacht van Abraham vastgepakt. Zoals je klei vast kunt pakken als pottenbakker had God dat geslacht van Abraham genomen. En was daar vervolgens mee verder en doorgegaan. Hij had dat geslacht van Abraham geboetseerd. Zoals zo'n pottenbakker de klei gaat boetseren. Om het al meer te vormen zoals de pottenbakker dat hebben wil. Zo was God met dit geslacht ook doorgegaan de eeuwen door. En hij was vormend met dit volk bezig geweest. Formerend. U vindt, als u daarop let, die manier van spreken best heel vaak terug zo bij de profeten. Ik denk even, dat is even een zijsprongetje, aan Jesaja 43, waar de Heer het ook tegen zijn Israël zegt. Ik ben uw formeerder, o Israël. Ik ben uw schepper. Dan wordt het woord formeerder, dat kun je ook vertalen met ik ben uw pottenbakker. Ik ben degene die al de tijd naar u heeft omgezien en ik heb u gevormd. Ik heb u in de woestijn gebracht. Ik heb u in Egypte gebracht. Ik heb naar u omgezien. Ik heb zorg voor u gedragen. En al die dingen die er gebeurd zijn, de beproevingen en ook de zegeningen werden geschonken. Het zijn allemaal boetseer momenten geweest die ik heb willen gebruiken om mijn volk al meer en meer naar mijn beeld te creëren. Opdat het mij zou dienen en mij zou eren en mij zou navolgen. Ja, over dat werk van de pottenbakker valt niet te klagen. De Heere heeft zijn werk wel besteed aan dat volk. Hij had met niet aflatende trouw naar hen omgezien. Hij had hen beschermd en bewaard tegen de vijanden en omringende volkeren. Hij had hen door de onmogelijkheden heen gedragen. Door rivieren en door zeeën waar hij onmogelijk doorheen kon komen. Stadsmuren waren ingestort waarvan iedereen dacht, gaat nooit gebeuren. Maar in plaats dat dit volk hem ging dienen, keerde het zich van hem af. En begon andere goden na te volgen. Dat is wat de Jeremia met zijn eigen ogen in zijn eigen omgeving heeft kunnen zien gebeuren. En nu is dan ook dat moment aangebroken waarvan hij wist dat het zou gaan gebeuren. De Heere zal het volk gaan straffen. Zoals Zoals die pottenbakker stopt met dat ene vat wat helemaal door zijn handen heen begint te komen. Omdat het vat als het ware begint tegen te werken. Daar gaat de Heere nu zijn handen aftrekken van dit volk. Hij gaat ermee stoppen. De draaischijven, dat vormingsproces is nu klaar. Er zullen vijanden komen. Israël zal de verdrukking mee gaan maken. En daar hoeft het volk, en dat is eigenlijk de boodschap die hierin doorklinkt, daar hoeft het volk ook niet boos over te gaan worden. Daar hoeft het volk ook hun schepper niet voor ter verantwoording te roepen. Maar pottenbakker, formeerder, waarom doet u nu wat u doet? Dit is hetgeen wat ze over zichzelf hebben afgeroepen. Nou, voordat we nu gemeente zo heel deze dienst meemaken en zo vanuit een stukje hoogmoed richting dat volk van Israël uit de tijd van Jeremia kijken. Ja, dat gaat over hen en dat gaat niet over ons. Gaan we de lijnen toch ook in deze dienst wat meer naar onszelf toe trekken. Want dat beeld van die pottenbakker is heel veelzeggend. Want zoals God nou nadat Israël heeft omgezien en dat Israël is gaan vormen, gaan boetseren, geldt dat ook u, jou en ook mij. Uit het stof van de aarde, je zou kunnen zeggen uit het klei van de aarde, heeft God ons mensen gevormd. Dat staat er mooi in Genesis 2. Dat Adam uit het stof van de aarde werd geformeerd. Daar heb je dat woord weer. Zoals een pottenbakker dingen formeert, zo heeft God Adam geboetseerd. Gevormd. Met welk doel? Zodat Adam maar zijn leven wat door zou brengen en hier op aarde zich zou kunnen vermaken en het fijn zou kunnen hebben. Nee, met dat doel. Dat zijn schepselen de schepper zouden gaan grootmaken. Zouden eren en verheerlijken. Dat is het doel waarmee wij geschapen zijn. Ons eeuwig in God te verblijden. En wat is er vervolgens gebeurd? En wat is er terecht van gekomen van dat doel? Nou, u weet het, Genesis 3, de consequenties daarvan. Hoe wij mensen in Adam ook een eigen pad zijn gaan bewandelen. Bij de formeerder vandaan zijn geraakt. En dan moet u me niet denken, ja dat was allemaal in het paradijs zo. En Adam deed die dingen en zijn vrouw. Want dat geldt mij en u en jou op dezelfde manier. U en jij en ik, we zijn geschapen tot de eer en verheerlijking van God. Dat is wat hij in ons leven wil zien. Dat we hem lief hebben. En dat we zijn geboden onderhouden, zo klonk het vanmorgen al in de wet. Dat is het doel van ons leven. Hem boven alles lief te hebben, onze naasten als onszelf. En? Vertoon je dat beeld ook? Lijkt het er wat op? Als je nou toch geen vreemde van jezelf bent, dan moet je toch zeggen, ja, nou, daar kom ik toch alles in tekort, hoor. God liefhebben boven alles, maar naast als mezelf, ik breng er niks van teweeg. Maar dat is wel hetgeen wat God van ons vraagt. En wat een zorg draagt deze pottenbakker, hè? Al die jaren van ons leven al voor ons. Gewoon in de meest algemene zin. Hoe hij eten en drinken verschaft. En een onderdak en kleding en scholing. En al die dingen meer. Het uitblijven van oorlogen en aanslagen. Wat een zegeningen ontvangen we uit zijn hand. Iedere dag dat je die levens adem in mag ademen. Weer uit mag ademen. Wat een zegeningen. De pottenbakker zorgt. Ja, ja. Geef hem de eer. Leef je met hem. En dan nog die geestelijke zorg die hij voor u, jou en mij draagt. Dat hij ons opzoekt. Door middel van zijn woord en de verkondiging van dat woord, dat hij ons aanraakt vanuit het woord en de verkondiging. De meeste van ons van jongs af aan. Hoe is hij bezig ons op te zoeken en ons te vormen om ons tot de Christus, tot die zaligmaker te dringen, opdat we al meer op hem zouden gaan lijken. Wat een zorg proeft u, besteedt de Heere niet aan onze zielen en aan al ons leven. En wat is nou zo'n beetje de uitwerking daarvan dan? Kijk, het zal aan de zorg van de pottenbakker niet liggen, toch? Maar als wij niet beantwoorden aan het doel van ons leven, dan komt daar ook een moment dat God zegt, ja, maar dan zal ik mijn handen ervan aftrekken. Ik ben er klaar mee. En er zit misschien iemand mee te preken die zegt, ja, dat kan ik me wat anderen betreft misschien wat minder goed voorstellen, maar als ik mezelf wat ken, kan ik me dat voor mij wel voorstellen. Ik denk dat God volstrekt klaar met mij zou moeten zijn. Als ik zie wat ik ervan terecht heb gebracht in mijn leven, als ik zie wat er in mijn hart leeft en wat er uit mijn mond komt en wat er in mijn handen allemaal te vinden is, nou, dan heeft God er alle recht toe om klaar te zijn met mij. Om met mij te stoppen. Ja. Want ik vertoon niet het beeld wat God in mijn leven wil zien. En toch gaat het hier verder. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Namelijk bij dat wat de pottenbakker doet. Daar ligt hoop, daar ligt verwachting, daar ligt uitzicht, daar ligt zekerheid in. Want als Jeremia dit alles zo gehoord heeft en ook gezien heeft, dan moet hij ook tot de conclusie komen. Dus God zegt hiermee nu dus dat het met zijn Israël klaar is. Nee, ik noem een aantal dingen die kenmerkend zijn voor die pottenbakker, zoals die ons hier wordt voorgesteld. En in de eerste plaats blijkt dat God getrouw blijft. Daarom zit het ook in de details in deze geschiedenis. Als je er oppervlakkig leest in het hoofdstuk, dan zou je zeggen, nou, het eerste werk is mislukt. Die klei gaat eraf. Nieuwe klei wordt gebruikt. En God gaat met een ander verder. Een nieuw begin. Maar wel met een ander. Maar zo is het dus niet. Hè? Die pottenbakker gooide die klei niet in de hoek. Maar die gebruikte dezelfde klei. Daar ligt onze hoop, gemeente. Hij begint opnieuw om het nu anders te doen. En wel zo dat er uiteindelijk wel die pot komt zoals de pottenbakker dat bedoelde. Kijk, en dat zien we nu gebeuren met dat volk dat hier de ballingschap aangezegd krijgt. Ja, zegt de Heer, de moeite en de verdrukking die gaan mijn volk niet voorbij. Maar ik zal ook in die verdrukking naar dit volk om blijven zien. Ik trek mijn handen er niet van af, maar ik ga erin mee. Ik draag er mijn zorg in. En ik maak mijn beloften die ik heb uitgesproken ook waar. Welke belofte? Nou, in het bijzondere wel de belofte van de komst van de zaligmaker. Die uit dat Israël voort zou gaan komen. Die belofte moest nog waarheid gaan worden. En die belofte heeft hij waargemaakt. Dwars door de verdrukkingen en de onmogelijkheden heen. Proeft u? God laat dat volk nog niet los. Maar hij gaat ermee door. Nou, dat mag ook juist vandaag de dag wel bemoedigen. Als je de krantenberichten leest en de nieuwsberichten hoort. En je ziet wat er allemaal met Israël aan het gebeuren is. Dan denk je, wat gaat er toch allemaal? Wat gaat daar gebeuren? Zou God op een zeker moment dat volk misschien los gaan laten? Zou daar dan op uit gaan lopen? Want ja, zeker, er zijn mensen ook in Israël die de Messias dienen en vrezen. Maar er zijn er heel veel die dat niet doen. En ook als het gaat om de zonde, het liberale denken, dat is uitgebreid, het heeft een intense invloed ook onder het volk daar. Zou dat dan de reden zijn dat God zich van dat volk af aan het keren is en dat al die vijanden gaan komen en dat ze het uiteindelijk het Israël zullen overweldigen? Nee, Heere God blijft dat volk getrouw. Hij blijft dat volk boetseren. En dat gemeente, daarom is het ook zo'n prachtig beeld wat hier gebruikt wordt. Want al die dingen die er ook vandaag de dag met dat volk aan het gebeuren zijn, zijn van die boetseren momenten waarbij de pottenbakker bezig is om dat volk al meer naar zijn beeld gevormd te krijgen. In getrouwheid. En hij zal ermee door blijven gaan. Totdat zijn werk klaar is. Totdat hij vindt dat het gereed is. Totdat daar die erkenning al groter zal zijn. Dat Jezus is de Christus. Of totdat ze daar al minder van de raketten en van de tanks en van de geheime dienst verwachten. En hun vertrouwen daarop stellen. En al meer hun vertrouwen op de levende God in Christus zijn Zoon gaan stellen. Daar is het hem om te doen. En daar draagt hij ook in deze dingen zijn zorg voor. Maar gemeente, we mogen gelukkig de lijn ook verder doortrekken. Hè? Ook vanuit Israël naar u, jou en mij persoonlijk. In het bijzonder denk ik dan aan diegenen onder ons die het inderdaad zeggen. Ik heb er een puinhoop van gemaakt. Ik heb mijn schepper, mijn formeerder nooit gediend. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Het is allemaal misgelopen en ik weet niet meer hoe ik het kan veranderen. Hoe het kapotte in mijn leven heel gemaakt kan worden. Nee, dat u niet heel kunt maken. Daar waar je in stukken als het ware uiteengeslagen ligt. Daar is een ander die voor die stukken zijn zorg draagt. Zoals die pottenbakker nou die stukjes klei bij elkaar begint samen te rapen en opnieuw gaat boetseren. Zo wil de Heere zich nu ook over u en jou, ook over de brokstukken van uw en jouw leven ontfermen. Je bent misschien door de zonde uiteengedreven, geraakt en beschadigd. En er is voor u geen hoop, geen uitzicht meer, denkt u. Maar de Heer is de getrouwe. En die laat u weer verkondigen dat er bij hem vandaan een nieuw begin is. Dat je weer bij hem terug mag komen. Met al die brokstukjes van je leven. En al die scherven die je door eigen schuld hebt gemaakt. Dat hij weer opnieuw met je verder wil. Ja, en ik denk, gemeente, dat dat toch iets is wat niet één keer in ons leven alleen gebeurt. Maar dat is toch iets wat voortdurend door blijft gaan. Want je valt jezelf toch iedere keer weer zo tegen. Dat je denkt, ja, heb ik het me zo voorgenomen. Ik ga het nu anders doen en meemaken. En ja, dan lukt dat weer niet. Ja, ik breng er ook niks van terecht. Hè. Nee, dan moet je ook niet gaan wanhopen. En je ook niet somber laten maken door de duivel. Ja, kijk nou eens wat je ervan gebakken hebt. Joh. Kijk nou toch eens wat je gedaan hebt. Je hebt er echt een puinhoop van gemaakt. Ja, dat is waar. Maar mijn hoop en verwachting is van hem. Ik mag weer met die brokstukken bij hem terugkomen. U leest toch ook in vers 8. Dat God zich ontfermt over dat volk dat zich van zijn boosheid, van zijn kwaad bekeert. Nou, daar ligt dan ook uw weg. Wat moet ik dan doen? Met je zonden tot Christus vluchten. Heren, maakt u me heel. Heren, ik moet me bekeren van mijn zonde. Ik heb te leven zoals u het van me vraagt, maar het lukt me niet. Doet u het? Wilt u nog met me verder gaan? Wilt u nog met me verder gaan? Ja, en dan kun je soms niet voorstellen dat u überhaupt nog met je verder wil. En dan denk ik toch weer aan dat doopvond wat er staat, hè. Waar de Heer als het ware steeds weer dat zichtbaar getuigenis in door laat klinken. Niet alleen tijdens een doopbediening, maar al die andere 361 dagen in een jaar, bij wijze van spreken, die er dan over zijn als er één doopdienst is in een jaar. 364 dagen blijven er over. Dat God zegt, ja, maar ik heb me aan jezelf willen verbinden. Ik ben je schepper. Ik ben je formeerder. En ik wil zorg voor je blijven dragen. Iedere dag weer opnieuw. Ik ben getrouw. Ik ben getrouw. De tweede plaats. Werkt zo'n pottenbakker ook aandachtig. Aandachtig. Is het u wel eens opgevallen als u in zo'n atelier bent met zo'n pottenbakker die daar zo zijn werkstuk zit te maken? Dat hij niet zo'n hond klei op die schijven neerlegt ondertussen van alles zit te doen. En dat hij zit te praten en nog even een boek zit te lezen misschien. En ondertussen nog op zijn mobiel bezig is. Zo'n pottenbakker die is vol aandacht gericht op zijn werkstuk. Die kan wel eens eventjes afgeleid zijn dat hij eventjes zo zit kijken en even een praatje maakt. Maar die is voortdurend gericht op de klei. Want hij weet als ik die klei niet in de gaten hou. Ja, dan gaat hij zo de verkeerde kant op en dan is mijn werkstuk mislukt. Dus hij is voortdurend met aandacht op dat werkstuk gericht. Gemeente, dat is wat God over zijn Israël zegt. Ik ben met aandacht op mijn Israël gericht. Mijn oog slaat hen in liefde gade. Ik ben de waker van Israël, Psalm 121. En die bewaker die sluimert niet en die slaapt niet. Die blijft zijn Israël in de gaten houden. Dus volle aandacht. Met volle aandacht ziet hij naar dit volk om. Permanent. Permanent. Dat mag Jeremia ook bemoedigen. Stress zal de ballingschap daar zijn. Maar de pottenbakker ziet ons ook daar. En dat blijkt ook wel als de profeten daarin worden meegezonden. En daar ook hun werk mogen hebben. God blijft daarin hen zien. En de zonde aanwijzen. En de uitweg aanprijzen. En wat een zegen als je weten mag. Deze pottenbakker is om Christus wil ook de mijne. Ik mag weten dat hij ook mijn Heer is die ik in mijn leven ook verlang te dienen. Want zijn oog slaat dan ook mij in liefde gade. Heb ik me overal te vinden waar ik ook ben, hoe ik er ook aan toe ben. En wat ik dan ook allemaal mee moet maken. Die pottenbakker die is trouw. Die pottenbakker doet zijn werk ook heel aandachtig. Die pottenbakker doet zijn werk ook heel zorgvuldig. Is dat wel eens opgevallen als je zo'n pottenbakker bezig ziet? Dat hij zo bam, bam, bam een beetje op dat klei loopt te slaan en allerlei dingen met die klei uithaalt. Nee, dat hij er heel zorgvuldig mee omgaat. Zo langzaamaan en dan drukt hij een klein beetje hier, een klein beetje zo. En dan gaat die homp klei, die gaat zo'n vorm krijgen. Doet hij heel voorzichtig, gaat het al hoger en hoger. En als zo'n pottenbakker een vaas maakt, dan kan hij een uur mee bezig zijn of langer. Volle aandacht is hij daarmee bezig. En dan een klein sponsje zo hier en dan een kleine inscriptie daar. Het gaat heel veel tijd over. Hij gaat heel zorgvuldig te werk. En dat is ook hoe de pottenbakker met zijn Israël omgaat. Proeft u? Niet ruw, niet grof, niet onbewogen, maar liefdevol. Iemand die dat begrepen heeft, is de profeet Jesaja geweest. Hij ziet de gebeurtenissen voor zijn ogen gebeuren. Hij weet wat een moeite het volk mee gaat maken. En dan bidt hij op een zeker moment: Heere. En dan zegt hij, gij zijt onze vader. Wij zijn leem, wij zijn klei. Gij zijt onze pottenbakker. En wij allen zijn uw handen werk. Hele mooie belijdenis die Jesaja daar uitspreekt. En zo ligt het ook. U bent onze vader. U gaat met ons om zoals een trouwe vader met zijn kinderen omgaat. En we weten het. Een vader is niet altijd die vader die bijbels gezien een vader zou moeten zijn. Maar een vader die volgens de Bijbel vader is, heeft zijn kinderen lief. En wil voor zijn kinderen ook echt oprechte zorg dragen. En dat is wat deze pottenbakker nu is. Een getrouwe vader. En zo gaat hij nu met dat klei, met die leem om. Hij heeft het allerbeste met de zijnen voor. Ja, dat geldt dus dat Israël. Allerbeste, het gaat die ballingschap meemaken. Er komen vijandelijkere volken en die zullen het volk weg gaan voeren. Verdrukking en ellende zullen hun deel zijn. En toch heeft die vader daarin het allerbeste met hen voor. Kijk, dat boetserenwerk is voor de klei op zich niet fijn. Dat heet ook een stukje verdrukking. Het gaat allemaal heel zorgvuldig. Met het doel, het einddoel in zicht. En als er dan zo'n mesje tegen die klei wordt aangehouden, dat doet zeer voor de klei, zou je kunnen zeggen. Als de klei gevoel zou hebben, zou de klei zeggen, auw! Maar de pottenbakker weet precies wat doet. Een klein mesje in die klei. Die klei die blijft maar draaien. En dan komt er een heel mooi randje zo in. En dan komt er daar nog een sierrandje. Het wordt er alleen maar mooier op. Maar het is voor de klei in die ze niet aangenaam. Maar toch, gemeente. Zo zegt de Heer, zo is het voor mijn volk Israël ook. Het is niet fijn wat er nu gebeurt. Het is voor hen niet aangenaam. Maar het is wel ten goede. Wordt er alleen maar mooier op. Omdat de roep naar mij alleen maar groter zal gaan zijn. En het uitzien naar de komst waar de zaligmaker alleen maar gaat toenemen. Opdat daar het heil in hem alleen maar voller en dieper verstaan en meegemaakt gaat worden. En dat gemeente mag ook moed geven voor de toekomst voor dit volk. Ja, er zijn verdrukkingen. Ja, we lezen dagelijks inmiddels van aanslagen en toestanden. En u weet het, de vijanden zullen niet rusten totdat Israël in de zee geschoven is. En toch zal het hierop uit gaan lopen dat ook Israël, geheel Israël, zegt de apostel, zalig zal worden, ook dat daar. Dat dit volk gaat erkennen dat Jezus is de Christus. Ja, zegt u, dat geloof ik niet zo. Daar zien we toch niks van gebeuren. Nou, dat is voor ons allemaal niet zo zichtbaar misschien. Niet op die grote schaal misschien, maar het is wel aan het gebeuren. Al meer begint ook daar de roep te ontstaan. Wie is dan de Christus? Wie is dan Jezus van Nazareth? Ja, maar het is nog zo gering. Maar de pottenbakker gaat wel door met dat werk. En dat zal misschien nog wel moeilijker moeten gaan worden voor Israël. Het zal misschien nog veel meer moeten gaan vastlopen dan dat het nu aan het doen is. Het zal misschien helemaal moeten gaan vastlopen dat maar één roep overblijft. O God, wees ons genadig. Opdat God daarin zijn uitweg in zijn zoon zou wijzen. En toch mogen we met Israël de lijn nog weer verder doortrekken. Ook naar u, jou en naar mij. Hè? Want als wij dan onderdeel zijn van deze pottenbakker. Als hij dan ook diegene is die het in ons leven voor het zeggen heeft en ons leven kneedt en boetseert. En dan mag je weten, al die dingen die er ook in mijn leven gebeuren, die moeten meewerken ten goede. Zo spreekt de apostel ook. Die moeten meewerken ten goede, alle dingen. Alle grote gebeurtenissen, maar ook alle kleine, in onze ogen onbenullige dingetjes. God werkt heel nauwkeurig als een pottenbakker. En hij weet precies waarom hij hier moet duwen en daar moet duwen. Om dan vervolgens die klei omhoog te krijgen. En hij weet waarom er een vinger in die klei moet. Zodat er een holte in begint te ontstaan. Dan zeggen wij misschien, wat gaat niet goed hoor. Dat klopt niet. En als je naar een pottenbakker zit te kijken, dan denk je soms ook wel eens, wat gaat hij nou toch doen zeg. Wat gaat hij nou toch doen? Het gaat helemaal niet goed. Dan gaat hij een sneetje daarboven in die tuit daarin maken. Zodat er een klein schenktuitje kan komen. En een vouwtje. Het wordt er niet mooier op. Oh, nu zie ik het. Oh, nu begrijp ik het. En nou snap ik ook waarom die 10 minuten geleden daar onderaan is gaan boetseren. Zodat die kromming op de juiste manier gemaakt kon worden. Nou begrijp ik het. Ik dacht dat het helemaal niet goed ging. Maar de pottenbakker wist wat hij deed. En waarom het zo moest gaan om dit vervolgens als eindproduct te krijgen. Hij weet het. Weet het, dat mogen we ook weten als we door het geloof met die Christus verbonden zijn. Hij boetseert mijn leven. En hij weet beter dan ik weet wat goed is voor mij. En dan kunt u wel eens het uwe van denken. Ja, maar als ik mag kiezen. Ja, maar wie is nou de pottenbakker? U bent toch slechts het leem. Vertrouwt u de pottenbakker niet? Denkt u dat hij het uiteindelijk toch niet het goede met u voor heeft? Maar in Christus is zijn getrouwe vader ook uw getrouwe vader. Die alle dingen in uw leven laat meewerken ten goede. En let op, wij vertalen dat vaak naar onszelf toe. Nou, hoe moet het dan nu voor mij ten goede zijn? Nee, denk nou eerst eens anders. Dat alle dingen moeten meewerken ten goede tot zijn eer. Tot uitbreiding van zijn koninkrijk en verheerlijking van zijn naam. Lees dat nou eerst eens in het goede. En van daaruit het goede voor u en voor jou en voor mij. God werkt heen naar zijn eer, naar zijn verheerlijking, de grootheid van zijn naam. En dat doet hij zorgvuldig. En maar hoe doet hij dat dan allemaal? Hoe dan? Kijk, een pottenbakker die gebruikt hele eenvoudige middelen. Zijn handen, zijn mesje, soms een sponsje. Het is niet veel meer. Pottenbakker heeft hele eenvoudige middelen om zo zijn eindwerkstuk gereed te krijgen. En dat is bij deze meester, deze hemelse pottenbakker, niet anders, gemeente. Hij gebruikt soms de dagelijkse dingen van ons leven. Al die dingen die gebruikt hij om te boetseren en te vormen. Maar bovenal gebruikt hij de meest eenvoudige middelen. Zijn woord en geest. Daarmee verandert hij levens. Door zijn woord en geest maakt hij van dode zondaar waar geen leven in te vinden is, levende mensen. Die tot eer van een meester en tot eer van een pottenbakker beginnen te leven. Door zijn woord en geest vernieuwt hij en verandert hij. Laat hij zonde zien. Doet hij ons met die zonde breken. Doet hij ons op Christus zien. Dringt hij ons op Christus aan. Daarin draagt de pottenbakker zijn zorg. Ook onder zijn Israël. Vandaag de dag. Het is niet door geweld. En niet door kracht. Maar door mijn geest zal het geschieden. Daarom is er hoop. En daarom is er verwachting. Voor dit volk. Vandaag, morgen, tot de laatste dag van deze wereld toe. Maar daarom is er ook hoop en verwachting voor hen die in Christus, de God van Israël, als hun God en Here mogen zijn. Mogen kennen, mogen dienen. En dan mogen ze vragen: Here, grote pottenbakker, boetseer mijn leven meer en meer tot uw eer. Amen. We gaan ervan zingen, gemeente. Psalm 147 en daarvan het laatste vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen en zo wou hij met geen volken handelen. Het laatste vers, 147.
misschien dat u denkt in grote potten bakken. Dat wij maaksel zijn van uw hand. Klein, afhankelijk van uw trouwe en milde zorg. O grote machtige God, we danken u dat u het bent die voor het Israël in blijft staan. Op meer dan één moment heeft het volk het verdiend. Dat het terug zou komen op uw belofte. Dat u uw handen en vanaf zou trekken. Meer dan één moment heeft u het volk tot stilstand gevraagd om opnieuw weer verder met hen te gaan. Het is niet vanwege hen, het is alles vanwege wie u bent. Daarin gaat u toch nog door. En van diezelfde genade, van diezelfde ontferming hebben ook wij alles te verwachten. Zonder u kunnen we niets doen, zegt u in het woord. Dat is ook de werkelijkheid. Doe ons dan leven bij dat wat u ons in uw zoon schenkt. Door de werking van uw geest. Op u dragen uw volk aan u op. Ziet u om met een vurige muur ontvangen. Bescherm en beveilig. Maar boetseert u maar verder. Opdat het alweer dat beeld van u zou vervelen. Dat is daar nodig, bij de oogst. Maar dat is ook hier nodig in Harningsveld, Giessendam, Sliedrecht. Heere, boetseert u onze levens. Neigt u onze harten, voegt u ze samen. Tot de vrees van uw naam. Wees in bijzonder met hen. Die soms zeggen, het is één grote puinhoop geworden in mijn leven. Ik kan er niet meer overheen zien. Dring zo op aan. U weet er nog raad mee. Steeds weer opnieuw. Ontfermt u zich, Heer, over hen die het moeilijk hebben. In hun gezin, in hun huwelijk. Dragen hen aan u op die psychisch lijden. Waar het soms zo donker kan zijn. Dat ze het zeggen, ik zie niets meer. Geen hoop, geen uitzicht. Maar ziet u dan op hen. Houdt u ze vast. Bewaar hen bij uzelf, o getrouwe God en Heer. Draag de kerkenraad aan u op. Alle die een taak in deze uw gemeente hebben. Bijzonder onze broeder Bakker, zijn gezin, sterkt u hen, werk hier in uw wijngaard, bemoedigt u, vertroost u ze, sterkt u ze vandaag tot dag, verlicht u door de werking van uw geest, maak helder wat gepreekt moet worden, hoe gehandeld moet worden, wil ook in hun werk, in hun arbeid zo uw koninkrijk hier uitbreiden, zegent u het werk van uw hand. Ja, Heer, zegen u. We dragen elkaar aan u op. Wij gaan zo dadelijk van hier. We naar ons omzien, ook in onze huizen. Dat u zijn met de dominee Buijs, die vanmiddag naar hier hoopt te komen. Dat u heilig in ons midden brengt. Geven dat hij een mond krijgt om te spreken. Dat onze harten voor het woord worden geopend. En dat we ons gewonnen zullen geven onder de bearbeiding. Kondiging van het evangelie. Uw naam ter eer. Op Jezus wil. Uitgenade. Amen. Gemeente, we willen met elkaar gaan zingen Psalm 69. En daar van het laatste vers. Gij hemel, aarde en zee. Vermeld Gods woord. Naar al wat leeft zijn trouw en goedheid. Reizen. Laatste vers van 69. gezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.